Gemeente, wij worden verzocht te zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Hij schijnt uit goedheid zonder pijl, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68 en daarvan het 10e vers.
Thank you.
Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u worden gelezen uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 21. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij noemden nu Johannes 3 van het eerste tot en met het 21ste vers. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van den enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Gemeente, laten we zingen uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw wonderlijke daan, met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen, de grote kracht van uw arm verhogen. Ik zal mijn stem met alle lof zangparen en overal uw grootheid openbaren. Het is het tweede vers van Psalm 145. Gemeente, wij willen met elkander Johannes 3, vers 16 overdenken, waar we het kerstevangelie als volgt lezen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In deze woorden worden we bepaald bij kerstfeest in de nacht. Wij zien achtereenvolgens ten eerste de liefde die wordt getoond. Ten tweede de gave die wordt geschonken. Ten derde het voorwerp dat wordt gekozen. En ten vierde de eis die wordt gesteld. Dus kerstfeest in de nacht. In de eerste plaats de liefde die wordt getoond. Ten tweede de gave die wordt geschonken. Vervolgens het voorwerp dat wordt gekozen. En tenslotte de eis die wordt gesteld. Het is een veelbewogen nacht, een ontroerende nacht. De leermeester Christus is in gesprek met een leraar in Israël, die wel veel weet, maar die nog nooit heeft gehoord dat een mens wederom geboren moet worden. Dat is een les, ook voor u en mij. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Al ben ik een leraar in Israël. Er staat in het oorspronkelijke dat hij een hoogleraar is. De leraar Israëls. Hij onderwijst zijn studenten in de Godgeleerdheid, in de weg, de waarheid en het leven. Van hetgeen hij ze predikt, heeft hij zelf geen bevindelijke kennis. Dan komt hij bij Christus en hij zegt, Heere, wij weten. Als hij straks terugkeert, heeft hij geleerd dat hij het niet weet. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Dan zegt Christus tegen hem, gij vraagt mij naar het hoe? Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Vervolgens begint Christus op ontroerende, schone wijze zichzelf te prediken. Al zo lief, Nicodemus, heeft God de wereld gehad. Dat gaat het dus in de eerste plaats over de liefde Gods. In de tweede plaats over de gave Gods. En in de derde plaats over het voorwerp Gods. En in de vierde plaats over de eis Gods. Kerstfeest in de nacht, inderdaad. In Jeruzalem doorleeft Nicodemus op de allerschoonste wijze kerstfeest. Buiten is het nacht, maar van binnen wordt het licht. Dan hoor ik de leerling zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens hebben effen. Het is geen wonder, want het wordt de schoonheid van Christus gepredikt, zoals wij weinig worden doorleefd. Het een geschonken borg in zijn hart, bij God vandaan, roemend in de oorsprong van alle zaligheid, wordt hem gepredikt. Zo lief Nicodemus heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Is het u wel eens opgevallen dat God zijn volk de liefste lessen in de nacht leert? Niet alleen in het uitwendige is het nacht, maar ook inwendig is alles in donkerheid. Jacob ging een onvergetelijke nacht in, een nacht waarin alle lichten werden gedoofd, waar het zwaard der gerechtigheid op hem afkwam, waar een vertorend God terugkwam op een vergeten schuld. Hij moest alles en iedereen achterlaten, ook zijn vrouw en zijn kinderen. En dan lees ik het ontroerende woord, doch Jacob bleef alleen over. Dat valt niet mee in zulke nacht, geliefden. Als God hem naar het heilig recht voor eeuwig moet verderven, als God hem met hem afrekent, als een vertorend God tot hem spreekt, vervloekt, vervloekt, vervloekt. Maar zie daar, in die nacht O onvergetelijk, daar wordt het kerstfeest voor Jacob. De zon rees op, toen hij hinkende door Peniel ging, als een herinnering aan de nacht waarin hij het mocht verliezen en waarin God zijn eer is gekomen. En deze uren worden wij ook in zulk een nacht gebracht. Ziet u Nicodemus zitten, als een heilbegeerige? Ik wens de zulke onder mij gehoor. Het zijn de slechtste hoorders niet. Het zijn ook de slechtste kerkgangers niet, die er een nachtrust voor over hebben en die aankloppen bij de leraar Israëls, bij Christus. Dan zitten ze bij elkaar, Christus en Nicodemus. Nicodemus die aanvankelijk veel weet, maar die zich alles ziet ontzinken. Waar Gods woord hem predikt, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Daar wordt Christus op het hoogst verheerlijk. Wat zeg ik? Daar mag ik Christus zien, waar hij vandaan komt, uit de fontein van eeuwige bewogenheid, die altoos bruist van de liefde Gods. Het wordt hem gepredikt, al zo lief, Nicodemus, spel het eens. En gij die den Heere vreest, o, leert het eens stamelen, zo lief heeft God de wereld gehad. In de eeuwigheid zal de lofzang klinken, dan zal de hele kerk jubelen, zo lief, daar zal ik de eeuwigheid voor nodig hebben, om dat wonder te bewonderen. Wie was deze leerling? We lezen in het eerste vers, en er was een mens uit de Farizeeën. Zie daar, de eerste prediking tot u en mij. Een mens als u en ik, van dezelfde lap gescheurd, een mens, verloren in zijn verbondshoofd Adam, een mens die blind is voor zijn blindheid, die aan een drievoudige dood is onderworpen en die niet eens weet van het allernoodzakelijkste dat gekend moet worden op weg en reis naar de eeuwigheid. Nicodemus was een vooraanstaand mens. Ik geloof, als ik hem moest omschrijven, dat ik kan zeggen dat hij een lief karakter had. Een zwijgzame man, die het later zo bedaard en zo ontroerend voor Christus Jezus en zijn zaken opnam. Nicodemus is een leraar in Israël. Ik heb u al gezegd dat hij niet zomaar een leraar is. In het oorspronkelijke staat dat hij professor, hoogleraar is. Hij is dus onderwezen in de deugden Gods. Hij weet wie God is. Hij kent alle leerstukken. Hij weet alles over de schepping. En hij is doorkneed in de wet, ja. Hij weet van alle dingen, behalve dat ene, van het noodzakelijkste. Ik dacht, wat kan een mens dan toch lomp zijn? Ik kan 30 jaar in het ambt hebben gestaan. Ik kan de gemeente alles hebben voorgehouden wat nuttig en nodig is. Je kunt je schoenen hebben versleten in het koninkrijk Gods. En je kunt 50, 60 jaar in de bank hebben gezeten. En een kussen hebben versleten. En dan aan het eind van je leven ervaren. Ben je nog onbekeerd? Dat is geen kleinigheid hoor. Een onbekeerde dominee. Een onbekeerde hoogleraar in Israël, die niet eens weet dat hij wederom geboren moet worden. Zie daar, dan kom ik tot het meest ontroerende. In die nacht is er een mens die onrustig is. Zeg, luister eens, zit er in de kerk op het kerstfeest die leerden dat alles wat in het leven hebben meegemaakt als een wegwerpelijk kleed is? Daar wordt Nicodemus door de geest Gods voortgedreven, door de donkere straten van Jeruzalem. Weet je wat een wonder is? Er zijn er twee die niet slapen. Nicodemus kan niet slapen vanwege dat wat in zijn hart leeft en Israëls wachten sluimert nog slaapt. Met eerbied gezegd, als een arm mens zijn knieën gaat buigen voor God, Als hij zijn betraande ogen opheft naar het hemelhof, dan gaat zijn ziel ervaren dat er ook een wakende koning der koningen is, die met open armen ongelukkige tobbers ontvangt. Dan kom ik bij het kerstevangelie terecht. Wie is die prediker in de nacht? Het zijn niet de engelen, hoe schoon zij ook de ere Gods verkondigen in Evra's velden. Nochtans kan deze nacht geen engelenmond het evangelie prediken. Het zijn ook niet de herders die het gezien en gehoord hebben en die al onbekend maakten wat hun van het kindeke gezegd was. Weet u wie hier predikt? Dat maakt me een ogenblik stil. Het is de koning van Bethlehem die hier zichzelf predikt. Zou er een prediker zijn die de Christus Gods dierbaarder kan prediken dan Christus zelf? Is er iemand die de schoonheid van Christus Jezus kan uitstellen anders dan de Christus God zelf, die vernederd is geworden in de kribbe van Bethlehem? Geliefden, hij predikt Christus op een zeer bijzondere wijze. Ik geloof dat we wel eens vergeten op het kerstfeest, er wordt over engelen gepredikt en terecht. Ik geloof dat je nooit te schoon kunt spreken over de predikers die bij God vandaan komen en die het kerstevangelie verkondigen en het eren zij God. Er wordt ook gepreekt over Maria, de moeder Gods, die de Christus niet alleen in haar hart heeft gedragen, maar die de Christus Gods onder haar hart heeft gedragen. Over Maria, die met eigen handen de dierbare borg in doeken wond en hem in de kribbe legde. Dan heb ik nog iets. Er wordt over Christus gepredikt. En laat mij u zeggen dat ik daar niet tegen ben. Hoe zou ik tegen kunnen zijn? Ze kunnen de borg en middelaar nooit schoon genoeg vertellen. Ze kunnen zijn sieraden nooit te heerlijk voor de kerk uitstallen. Ze kunnen zijn naam prediken. Zij kunnen zijn deugden bezingen. Zij kunnen zijn profetische arbeid, zijn priesterlijke heerlijkheid en zijn koninklijke gestalte in alle schakeringen uitdragen. En ik moet u zeggen, dat is allemaal zeer op zijn plaats. Maar weet u, wie op het kerstfeest wel eens wordt vergeten, dat is God zelf. En dat bedoel ik theologisch. Ik meen dat mijn hart nooit dieper ontroerd is geworden dan wanneer ik Christus bij God vandaan mag ontvangen en aan mijn hart mag drukken, zoals Simeon, staande voor het aangezicht Gods, met de borg en middelaar in zijn bevende armen heeft gezongen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar gaat het over, gemeente. Het gaat over God. Het gaat over de deugde Gods. In het bijzonder over de liefde Gods. Waren er geen eeuwige liefden, dan zou ik nooit zalig kunnen worden. Dan was ik nooit opgeraapt van de vlakte des velds. Als de eeuwige liefde Gods ons niet ontsproten uit de fonteinen van zijn eeuwige barmhartigheid, dan was Christus nooit op deze aarde gekomen. Daarom kan de kerke Gods het nooit verder brengen dan, o zo lief, niet in de eerste plaats. Niet in de eerste plaats Jezus, maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Wil u niet geloven dat er één die dat kan prediken? Ik geloof dat hier mijn armoede openbaar komt. Al heb ik een boekenkast vol met theologische werken en oudvaders, en ik heb al dan misschien 30 jaar ambtelijk dienst achter de rug, ik kan alleen maar stamelen van de eeuwige liefde Gods, als God met me heeft geleerd. Daarom kunnen we zelfs de engelen, die liefde niet uitspreken, zoals Christus zelf die onder woorden heeft gebracht. Weet u waarom hij dat alleen maar kan? Omdat hij zelf bij God vandaan komt. Met eerbied gesproken, hij heeft zich gebaand in de wateren van Gods eeuwige liefde. Toen er nog geen wereld was, toen er nog geen fonteinen waren vol van water, was God er in zijn eeuwige liefde en in de Zonen Gods was badende voor het aangezicht Gods in God zelf. Toen dronk de borg als de Zonen Gods uit de wateren, met eerbied gezegd, zo vol als God de Vader was in zijn liefde, zo vol was de Zonen Gods in zijn liefde. Zoals hij bij God vandaan komt, geliefden, in de kribbe ten nederliggend, is hij vol van de liefde Gods. Wat de borg straks op aarde ook zal moeten missen, al is hij zelfs van God verlaten, maar dan nog is hij borgtochtelijke hart vol van de liefde Gods, zo vol dat hij zelfs onder de vijandschap van ieder die hem vervolgt, een wachtend mens en een uitziend mens opwacht en hem voorstelt wat nuttig en nodig is op weg en reis naar de eeuwigheid. Weet u, het beschuldigt me elke keer weer dat ik u ongewaarschuwd naar huis laat gaan en dat ik je misschien bedrieg op de weg naar de eeuwigheid. Als er één is die een mens nooit heeft bedrogen, dan is hij het. Waar hij zelfs tot een hoogleraar in Israël durfde te zeggen, gij meent dat gij veel weet, maar gij staat als een naakte, armoedige, tobbende zondaar in uw vuile kleed, in dat kleed waarin Adam is gekleed, in zijn diepe val. U zegt, wij weten, maar ik zal u in het licht van de eeuwigheid vanuit de liefde Gods prediken, dat er nog niets van heeft verstaan, als u niet door de poort, de lage poort, van de ontfermingen Gods, in de uitgeklede genade, als u niet door de poort van de wedergeboorte gaat, dan kunt u nooit zalig worden. Mijn lieve hoorders, is het evangelie u al gepredikt, dat niet alleen mijn zonden scheiding maken tussen God en mijn hart, maar dat ook mijn gerechtigheid en zelfs mijn gewaande bekering er de oorzaak van zijn kan, dat ik buiten God en buiten Christus ligt? Dan kijk ik even om me heen en dan zeg ik, dat kleine jochie in de kerk moet bekeerd worden. Dan zie ik mijn familie en dan zeg ik, o God, ze moeten bekeerd worden. Weet je waar ik achter kom? Dat ik als een dominee ook bekeerd moet worden. Dat ik als ouderling nog bekeerd moet worden. Dat ik als diaken nog bekeerd moet worden. We moeten allemaal nog bekeerd worden. Christus begint te prediken en hij zegt, al zo lief heeft God een onbekeerde zondaar, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Al zo lief, hoe lief? Is er iemand in de kerk die onder woorden kan krijgen hoe groot de liefde Gods is? Lieve hoorders, denk je dat de kerk in de hemel tijd genoeg heeft om te zeggen hoe lief? Denk je dat de vestgevorderde in de genade het zou kunnen uitspreken? Weet je wat liefde is, moeder? Dan moet ik God leren kennen. Want God is liefde. Hij is het ontoegankelijk licht dat van eeuwigheid tot eeuwigheid niet van nodig heeft om gediend te worden als iets behoevende. Hij is het eeuwig wezen in zijn deugden schitterend. De volzalige God die zich vermaakt in zichzelf, gemeente. God heeft u en mij niet nodig. God vermaakt zich in de stroom van zijn wezen, in zijn liefde, dat is God, in het wezen Gods, in de drie-eenheid Gods, Vader, Zoon en Heilige Geest, en zij hebben elkander op de volmaakste lief, waar daarvoor heeft God geen wereld nodig, daarvoor heeft hij geen engelen nodig, daarvoor heeft hij geen mensen nodig, daarvoor heeft hij mij niet nodig. God heeft zichzelf oneindig lief. Weet je wat een eeuwig wonder is? Dat God zich een wereld verkiest, verloren in zonde en schuld, dat hij het schuldige, ellendigste en dwaaste opzoekt, en dat God zich met die zondaar vermaakt, alsof hij het zelf is. Dat is God, geliefde hoorders. Kunt u het begrijpen? Zo lief als God zichzelf heeft, zo lief heeft hij mij gehad. Zo volmaakt als de liefde Gods is in de eeuwigheid heeft gevloeid. Zo volmaakt is zijn opzoekende liefde. Zo volmaakt is zijn uitgaande liefde. Zo volmaakt is zijn schuldvergevende liefde. Laat mij u één kenmerk van genade noemen. Het eerste wat God een mens leert, is dat hij God kwijt is. Het eerste wat een zondaar zoekt, is met die God verzoend te worden. Er openbaart zich vandaag aan de dag een stroming waarin men eindigt in Christus. Ik geloof dat dit niet naar het woord is. Al komt Christus bij God vandaan, de hoogste stand van het geestelijke leven is dat ik met de Christus Gods door liefdesarmen omhelst bij God terugkeer en dat ik me verwonder over het kerstevangelie. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Waarin openbaart zich de liefde Gods? In zijn gaven. Wij mensen geven elkaar graag iets met kerstfeest. We geven elkaar de kostbaarste geschenken. Laat mij u zeggen, hoe meer liefde ik heb, hoe meer ik geef. Ik wil mijn kinderen alles geven. U moet eens denken aan wat Abraham deed. Abraham offerde het allerliefste wat hij had aan God. Ook Job werd met God verenigd toen hij alles aan God afstond en zei, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ik kan Abraham nog enigszins begrijpen als hij offert. Hij offert immers de schoonste gave aan een liefhebbende God op. Maar weet u wat ik niet kan begrijpen, geliefden? Dat God offert en geeft. Met eerbied gezegd, God kan niet meer geven. God heeft alles gegeven uit de fontein van zijn schenkende liefde. Weet u aan wie God zijn zoon opoffert? Aan schreeuwende vijanden die zeggen, ik moet van God en van Christus niets hebben. Dat is de eeuwige liefde Gods. Zijn liefde gaat uit, nee, niet naar mensen die naar God vragen, maar naar mensen die hun vuisten naar de hemel ballen en die God toeroepen, wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Dat is de liefde Gods, als hij zijn liefdegeschenk naar de aarde zendt en hij komt tot de kribben van Bethlehem en tot het godsdienstige Israël, dan heeft men de poorten voor hem toegesloten. Er was voor hem geen plaats. Ik spreek ook een beetje voor mezelf. Zo lief heeft hij die mens die nooit naar hem heeft gevraagd en die ook nooit naar hem gezocht zou hebben. Zo lief heeft hij die vervloekte Manasse. Zo lief heeft hij Efraïm. Zo lief heeft hij Rachab de hoer. Zo lief heeft hij een moordenaar aan het kruis. Zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief heeft hij vijanden gehad. Mensenkinderen die geen gebed voor God over hebben en die geen gedachten hebben over God en over Christus. Lieve gemeente, Ik kan een hart hebben dat zo hard is als metaal, een hart gelijk een bunker, al zou u de scherpste projectielen erop afvuren. Misschien valt er een splintertje af. Zo ontzaglijk hard is mijn hart in mijn diepe val in Adam. Ik geloof dat de scherpste preek mij niet meer baat. Ik geloof dat de waarschuwingen van mijn moeder niet helpen. Maar weet je wat mijn hart vertedert? Dat is de liefde. Als ik ooit voor God in de schuld kom, dan kom ik in de schuld voor God in de liefde. Als mij wordt gepreekt wat God ervoor over had, jonge mensen, ik heb er niets voor over, maar wat God ervoor over heeft, hij heeft namelijk zijn zoon niet gespaard. Hij legt zijn dierbare zoon in de kribbe van Bethlehem. Hij legt hem in een stal. Hij staat hem af aan vergeten mensen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Ik kom tot mijn derde gedachte. Dat handelt over de voorwerp van Gods liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. We moeten voor twee uitersten oppassen. De een zegt, dat is de wereld van alle mensen. Ik geloof dat we daar vandaag in de dag genoegzaam naar hebben geluisterd. Naar de algemene verzoeningsleer. Dat we voor iedereen die buiten God ligt, buiten het recht om van God om, buiten Gods eeuwige deugden, een Christus aanprijzen, voor wie geen plaats voor is. Vandaag de dag wordt er als gevolgd gepredikt. Heb je het moeilijk? Ga maar naar Jezus. Heb je smart? Ga dan maar naar Jezus toe. Heb je ellende? Ga maar naar Jezus toe. Mijn lieve hoorders, wat moet ik met Jezus? Laten we eerlijk zijn. Wat moet een vijand met Jezus? Wat moet een blind mens met Jezus? Nee, het woordelijke wereld wil niet zeggen dat God alle mensen al zo lief gehad heeft lief gehad. Het wil ook niet zeggen, gelijk men ervan maakt, al zo lief heeft God de wereld eruit verkoren gehad. Al zal ik dat nooit ontkennen, dat God zijn uitverkoren kerk lief heeft. En al is het zo, dat uiteindelijk alleen de uitverkorenen delen in de liefde Gods. Gemeente, in de grondtekst staat het woord kosmos. Al zo heeft God de kosmos gehad. De kosmos is de schepping. Al zo God die deed neerzinken op zijn grondvesten. Dat was bij de beginnen. Toen al de kinderen Gods juichten en de morgensterren tezamen vrolijk zongen, al viel de mens van God af en de wereld deelt in de zonde van de mens, maar God kan die wereld niet vergeten. Met eerbied gezegd, God is er niet alleen tevreden mee dat er een enkel mens terugkeert om God de eer te geven, maar hij zal ervoor zorgen dat er straks een nieuwe hemel en nieuwe aarde komen. Al zo lief heeft God die wereld gehad. Dan zullen straks op die wereld de uitverkorene Gods deden in de stroom van Gods eeuwige liefde. Zo lief heeft God die wereld gehad. Ik ben er ook niet klaar mee om Gods liefde alleen maar aan de wereld toe te denken, aan de kosmos. Want mijn oude leermeester zei wel eens, zou ik dan de wereld los kunnen denken van Gods uitverkoren lievelingen? Weet je waar ik dan aan denk, mijn hoorders? Ik denk aan de toekomst. Als ik achterom ziet, dan zegt de binnenprater, het was als moeite en verdriet. Dan zegt mijn hart, waarom ben ik op de wereld? Want ik word zo moe van alles, zo moe, dat ik het niet kan uitspreken. Maar als dat midden in de kerstnacht mijn venster een ogenblik opengaat, dan mag ik weten waarom God mij ergens in een vergeten achterbuurtje geboren deed worden. Dan mag ik gedenken hoe God zijn kerk van oudsheer heeft onderricht. Sion kan het plekje aanwijzen op de wereld, waarvan ze zeggen, Daar is die pijl afgeschoten. Al vergeten ze het plaatsje niet, waar ze het voor het eerst hun knieën hebben gebogen op die wereld. Waar ze schreeuwende tot God om verzoening. Dat is hun tot blijdschap, tot dat straks, als ook de zonde uit de wereld weg is, de verloste kerk op die aarde, nieuwe aarde, overkoepelend door een nieuwe hemel, eeuwig zal zingen van Gods goede tierenheid. Weet je wat ik las? Maarten Luther heeft deze tekst ook verklaard. Weet je wat Maarten Luther ervan zegt? Als hij het evangelie neemt, dan leest hij door zijn tranen heen. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad, dat hij zijn enige geboren zoon voor hem gegeven heeft. Ik geloof dat ik niet te lang bij deze woorden blijf stilstaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God Abraham gehad. Maar ik geloof in de zaak om uiteindelijk daar terecht te komen, dat ik in Gods woord mijn naam lees. Al zo lief heeft God deze zondaar gehad, dat hij zijn zoon voor mij gegeven heeft. Daarvan zingt de kerk en stemmen we met de dichter in. Aardse machten, loof den Heere. Geef den Heere sterk ten Heere, dat de lof van s hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Voegt u met de godsgetrouwen zere heerlijkheid te ontvouwen. Het is het eerste vers van Psalm 29. Zie hem zitten in de nacht, Nicodemus, een leraar in Israël, die leraar af is geraakt. Daar zit hij, die niet kon slapen, en die vanwege de vrezen der Joden, ten slotte des nachts tot Jezus komt. Ik heb u gezegd, dat zijn de slordigste kerkgangers niet, die er wel eens hun nachtrust voor over hebben. Het zijn de slechtste kerkgangers niet, die alles verloren hebben. Ik ben wel eens bang dat we met elkander te veel bezitten. Nicodemus komt in de nacht en wat hij nog heeft, dat raakt hij kwijt. Rabbi, wij weten. Nicodemus, u weet niets. U weet niet eens dat u wederom geboren moet worden. Ik denk wel eens, als ik zo door de gemeente ga en ik hoor spreken over bekering, of wat daarop lijkt, en ik hoor vertellen over alles wat er gebeurt en wat uiteindelijk uitreddingen, kostelijk. Als de Heere je voor de dood heeft weggehaald, kostelijk. Als de Heere je over de hoogte heeft geleid, aanbiddelijk. Maar er blijft staan, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Je moet bekeerd worden, lieve mensen. Ik geloof dat de Heere me nooit een andere boodschap heeft meegegeven. We moeten bekeerd worden, u en ik. Mijn vader kon niet anders bekeerd worden dan door wedergeboorte. En mijn moeder mag ik niet binnensmokkelen. En mijn grootmoeder mag ik langs geen andere weg sturen. Ik geloof dat ik oneerlijk ben als ik u een algemeen evangelie zou verkondigen. Ik geloof dat de Heere me heeft geleerd om een ieder uw dood en leven voor te stellen. De dood in Adam en het leven in Christus. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Weet u wat me opviel? Dat Christus de noodzakelijkheid van het geloof predikt. Omdat niet één zalig wordt buiten het geloof om. Maar je kunt het geloof nooit verklaren buiten de wedergeboorte om. Als de Heere mens wederbaart, krijgt hij uitgangen des levens en openbaart zich het geloof in een toevluchtnemend geloof, in een aanklevend geloof, in een wonderend geloof. Zeg me eens, mijn geliefde vriend, op weg en reis naar de eeuwigheid, openbaart uw geloof zich in zulk een leven? De Heere spreekt de Canaanese vrouw zalig als hij zegt, o vrouw, groot is uw geloof. Een hondeke, begrijp je? Doch de hondekes eten ook van de kruimkens die er van de tafel vallen, hun heren. O vrouw, groot is uw geloof als er een wenende zondares aan de voeten van Christus ligt en als ze met haar haren de voeten van de borg en middelaar afdroogt, dan prijst Christus haar en zegt, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ik geloof dat de wedergeboorte in de vruchten openbaar komt. Wat zijn die vruchten van de wedergeboorte, geliefden? Ik geloof dat dit het grootste geloof is als ik voor God in de schulp kruip. Wij denken wel eens dat geloof alleen bestaat in het omhelzen van Christus, maar geloof bestaat ook uit het eigenen van de schuld. Groot is mijn schuld als ik voor God onderga, maar groot is het ook als ik leer uitroepen, Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Er komt een tijd in het leven van ieder mens dat hij met God te doen krijgt. Er komt ook een tijd in het leven dat een ieder mens die van God bekeerd wordt, niet alleen een godsgemis, maar ook een christusgemis leert kennen. Ik geloof dat we dat stukje vandaan de dag overslaan. Ik ben uit God gevallen, dat eerst. En ik geloof, als God een mens bekeert, dat hij hem theologisch bekeert. U zou het boekje van eens moeten lezen van de oude professor Wisse, de drie ambten van Christus. Daarin tekent hij de borg en middelaar, gedurig staande voor het aangezicht mijns vaders. Als hij de borg uitklaart, zoals Christus bij de Vader vandaan komt, dan zegt professor Wisse gedurig, lieve borg en middelaar, staande met uw aangezicht, schreiende naar God gekeerd, Wat bent u mij dan een oorzaak van eeuwige gelukzaligheid? Ik geloof dat iemand die zaligheid nooit dieper doorleeft dan wanneer hij de borg en middelaar van God krijgt geschonken. En als hij met de borg en middelaar en met alle weldaden niet in zichzelf, maar zelfs met de borg en middelaar bij God eindigt. Ik geloof dat ik hierin de theologische lijn heb teruggevonden, zoals God het heeft gewild. Op een nieuwe aarde zal de kerk Gods volmaakt terug hebben in Christus Jezus. Ik geloof dat de kerke Gods daarin geduurlijk wordt geoefend. Vraag u wat de oefeningen van genade zijn? Bij elke weldaad die ik van ontvang, word ik gedurig op God teruggeworpen. Straks komt de kerk thuis. En dan zal de kroon neergelegd aan de voeten des Lams en zingen uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat zal de volmaakte, eeuwige zaligheid zijn. Hier wordt het in de nacht geleerd. Maar dan zal God eeuwig in aanbidding de lof worden toegebracht. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 133 en daarvan het tweede vers. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederen zoom doortrekt en wat er verder volgt. Eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uwe troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.